Hoofdstuk 14, hoe Pri wijzer werd. Nu moeten we eerst terug naar Aravis en de paarden. In zijn vijver kon de kluizenaar wel zien dat Shasta niet gedood was, zelfs niet ernstig gewond. Want hij zag hem opstaan en hij zag hem hartelijk begroet worden door koning Lune. Maar omdat hij alleen maar kon zien en niet kon horen, kon hij niet horen wat er gezegd werd. En toen het vechten eenmaal voorbij was en het praten was begonnen, was het niet interessant meer om in de vijver te blijven kijken. De volgende ochtend, terwijl de kluizenaar binnen was, bespraken ze met z'n drieën wat ze nu moesten doen. "Nou, hier ben ik nu wel lang genoeg geweest," zei Winne. "De kluizenaar is verschrikkelijk goed voor ons en ik ben hem echt heel dankbaar. Maar ik word zachtjes aan zo dik als een verwende pony van al dat eten de hele dag en zonder lichaamsbeweging. Zullen we verder gaan naar Narnia?" "Oh, vandaag nog niet, mevrouw," zei Bri. "Ik zou niets overhaast doen. Een ander keertje, vindt u niet?" "Eerst moeten we naar Shasta om afscheid te nemen en ons excuus aan te bieden," zei Aravis. "Precies," zei Bri enthousiast. "Dat wilde ik nou ook net zeggen." "Ja, dat spreekt vanzelf," zei Winne. "Hij zal wel in aanvaar zijn. Natuurlijk gaan we even bij hem aan om afscheid te nemen, maar daar komen we onderweg vanzelf langs." "En waarom zouden we niet dadelijk op weg gaan? Ik dacht dat Narnia uiteindelijk onze reisdoel was." Zei Aravis. Ze begonnen zich af te vragen wat ze precies zouden moeten beginnen als ze daar eenmaal was. En ze voelden zich een beetje eenzaam. "Natuurlijk, natuurlijk," zei Bri haastig, "maar we hoeven ons niet te haasten als je begrijpt wat ik bedoel." "Nee, ik begrijp niet wat je bedoelt," zei Winne. "Waarom wil jij niet heen?" Mompelde Bri. "Nou ja, begrijpt u dat niet, mevrouw? Het is een gewichtige gebeurtenis naar je eigen land terugkeren. Weer in goede kringen gaan verkeren, de beste kringen. Het is heel belangrijk om een goede indruk te maken. We zien er misschien nog niet zo helemaal op ons best uit, hè?" Winne barstte in paardengelach uit. Het zit hem in je staart, Bri. Nu snap ik het allemaal. Jij wilt eerst wachten tot je staart weer aangegroeid is. En we weten niet eens zeker of ze in Narnia hun staarten wel lang dragen. Werkelijk waar, Bri. Je bent al net zo'n ijdeltuit als die Tarkina in Tashbaan. "Ja, je stelt je echt aan, Bri," zei Aravis. "Bij de manen van de leeuw Tarkina, dat doe ik helemaal niet," zei Bri verontwaardigd. "Ik heb alleen respect voor mezelf en voor mijn medepaarden. Paarden, dat is alles." "Bri," zei Aravis, wie het weinig kon schelen hoe zijn staart eruit zag, "er is iets wat ik je al heel lang wil vragen. Waarom zweer je steeds bij de leeuw en bij de manen van de leeuw? Ik dacht dat jij een hekel had aan leeuwen." "Dat heb ik ook," antwoordde Bri. "Maar als ik over de leeuw spreek, bedoel ik natuurlijk Aslan, de grote bevrijder van Narnia, die de heks en de winter verdreven heeft. Alle Narniërs zweren bij hem. Maar is hij dan een leeuw?" "Nee, nee, natuurlijk niet," zei Bri nogal geschokt. "In alle verhalen die je in Tashbaan over hem hoort, wel," antwoordde Aravis. "En als hij geen leeuw is, waarom noem je hem dan een leeuw?" "Nou ja, dat kun jij nog niet begrijpen op jouw leeftijd," zei Bri. "En ik was nog aan een veulentje toen ik er wegging, dus ik begrijp zelf ook niet zo helemaal precies hoe het zit." Bri stond met zijn rug naar de groene wal toe terwijl hij dat zei en de andere twee keken hem aan. Hij stond nogal uit de hoogte te praten met halfgesloten ogen. Daarom zag hij niet hoe de uitdrukking op de gezichten van Winne en Aravis ineens veranderde. Ze hadden alle reden om met opengezakte monden en grote ogen te staan kijken. Want terwijl Bri stond te praten, zagen ze een reusachtige leeuw van de buitenkant opspringen. En even later, bovenop de groene omheining, blijven staan. Alleen was deze leeuw stralender geel en groter en prachtiger en angstaanjagender dan alle leeuwen die ze ooit gezien hadden. En meteen daarop sprong hij aan de binnenkant van de wal naar beneden en begon achter Bri's rug naar hem toe te komen. Hij maakte geen enkel geluid. En Winne en Aravis konden zelfs geen geluid uitbrengen. Ze stonden aan de grond genageld.
"O,
Als ze over hem praten als over een leeuw, ging Brie verder, dan bedoelen ze vast alleen maar dat hij zo sterk is als een leeuw. Of tegen onze vijanden natuurlijk, zo woest als een leeuw. Zoiets, denk ik. Zelfs een klein meisje als jij, Aravis, zal toch wel inzien dat het volslagen belachelijk is te denken dat hij echt een leeuw zou zijn. Dat zou zelfs oneerbiedig zijn. Als hij een leeuw was, zou hij vier poten hebben en een staart en snorharen. Hey, ho, hoe, hoe, help! Want juist toen hij het woord snorharen zei, kriebelde er een van Aslaan aan zijn oor. Brie schoot er als een pijl uit de boog vandoor, naar de overkant van de binnenplaats, en daar draaide hij zich om. De wal voor hem was te hoog om overheen te springen, en verder kon hij niet vluchten. Aravis en Winne deinsden alle twee achteruit. 1 seconde lang was het heel stil. Toen hinnikte Winne, die over haar hele lichaam beefde, even vreemd en kort, hihihi, en draaide toen naar de leeuw toe. U bent zo prachtig, zei ze. U mag me opeten als u wilt. Ik wil liever door u worden opgegeten dan gevoerd te worden door ieder ander. Mijn lieve dochter, zei Aslan, en hij drukte een leeuwenkus op haar trillende, fluweelzachte neus. Ik wist wel dat het niet lang zou duren voordat je bij me zou komen. Je zult vreugde kennen. Daarna hief hij zijn kop op en begon wat harder te praten. Zo, Brie, zei hij, arm, trots, bang paard, kom eens dichterbij. Nog dichterbij, mijn zoon. Waag het niet te durven. Raak me maar aan. Hier zijn mijn poten. Hier is mijn staart. Dit zijn mijn snorharen. Ik ben een echt beest. Aslan, zei Brie met bevende stem, ik heb me nogal belachelijk gemaakt, vrees ik. Gelukkig is het paard dat beseft terwijl hij nog jong is. De mens trouwens ook. Kom hier, Aravis, mijn dochter. Kijk, mijn nagels heb ik ingetrokken. Deze keer zal ik je niet krabben. Hoe bedoelt u deze keer, meneer? Zei Aravis. Ik ben het die je heeft verwond, zei Aslan. Ik ben de enige leeuw die je op al je omzwervingen bent tegengekomen. Weet je waarom ik jou gekrabd heb? Nee, meneer, die krabben op jouw rug waren wond voor wond, pijn voor pijn, bloed voor bloed, gelijk aan de zweepslagen op de rug van de slavin van je stiefmoeder, die ze kreeg omdat jij haar een slaapmiddel had gegeven. Ik wilde dat je wist hoe dat voelde. Ja, meneer, alstublieft. Vraag het maar, lief kind, zei Aslan. Zal ze nog meer moeilijkheden krijgen door wat ik heb gedaan? Kind, zei de leeuw, aan jou vertel ik jouw verhaal, niet het hare. Niemand krijgt het verhaal van iemand anders te horen, alleen dat van zichzelf. Daarna schudde hij zijn kop en werd zijn stem luchtiger. Wees maar vrolijk, mijn kinderen, zei hij. We zullen elkaar al spoedig weer zien, maar eerst zullen jullie nog meer bezoek krijgen. Toen sprong hij met 1 sprong bovenop de wal en verdween uit het gezicht. Het was vreemd. Ze hadden helemaal geen behoefte om met elkaar over hem te praten toen hij weg was. Allemaal slenterden ze langzaam weg, ieder naar een ander rustig stukje gras. Daar bleven ze op en neer wandelen, alle drie met hun eigen gedachten. Een half uurtje later werden de beide paarden naar de achterkant van het huis geroepen om iets lekkers te komen eten dat de kluizenaar voor hen had klaargemaakt. En Aravis, die nog steeds diep in gedachten heen en weer liep te drentelen, werd opgeschrikt door de schelle klank van een trompet buiten de poort. Wie is daar? Zei Aravis. Zijne koninklijke hoogheid, prins Koor van Argenland, zei een stem daar buiten. Aravis ontgrendelde de poort en deed hem open. Ze deed een stapje achteruit om de onbekende binnen te laten. Eerst kwamen er 2 soldaten met hellebaarden. Ze gingen ieder aan een kant van de ingang op wacht staan. Toen volgden er een heraut en de trompetter. Zijne koninklijke hoogheid, prins Koor van Argenland, wenst een onderhoud met vrouwe Aravis, zei de heraut. Daarna gingen hij en de trompetter opzij, ze bogen en de soldaten salueerden. Daar kwam de prins zelf binnen. Al zijn dienaren trokken zich terug en deden de poort achter zich dicht. De prins boog en voor een prins was het een hele klungelige buiging. Arafis maakte een reverence op de Calormeense manier. Die is heel anders dan bij ons en ze deed het heel keurig, want ze had natuurlijk leren buigen. Toen keek ze op en zag ze wat voor iemand deze prins was. Ze zag dat hij nog maar een jongen was. Hij was blootshoofd en om zijn blonde lokken droeg hij een hele smalle gouden band, nauwelijks breder dan een draad. Zijn boventuniek was van witte batist, net zo fijn geweven als een zakdoekje, zodat je de helderrode tuniek eronder doorheen zag schijnen. Zijn linkerhand, die op de geëmailleerde gevest van zijn zwaard rustte, zat in het verband. Arafis keek naar zijn gezicht en toen nog eens. En daarna sloeg ze haar hand voor haar mond en zei: "Nee, hè, het is Shasta." Shasta werd meteen erg rood en begon heel vlug te praten. "Luister eens, Arafis," zei hij. "Ik hoop niet dat je denkt dat ik er zo bij loop met die trompetter en zo om indruk te maken of om te laten zien dat ik iemand anders ben of dat soort onzin. Want ik was veel liever in mijn oude kleren gekomen. Maar die zijn nu verbrand en mijn vader heeft gezegd..." "Je vader?" zei Arafis. "Het blijkt dat koning Lune mijn vader is," zei Shasta. "Eigenlijk had ik dat wel kunnen raden, omdat Corin zo sprekend op mij lijkt. We waren een tweeling, zie je, en oh ja, en ik heet geen Shasta, maar Cor." "Cor is een leukere naam dan Shasta," zei Arafis. "Zo zitten namen van broers in Argeland in elkaar," zei Shasta. "Of prins Cor, zoals ze hem van nu af moeten noemen. Net als Dar en Darin, Cool en Colin en zo." "Shasta, Cor bedoel ik," zei Arafis. "Nee, stil even, ik moet je nu dadelijk iets zeggen. Het spijt me dat ik zo vervelend ben geweest. Maar ik was al anders geworden voordat ik wist dat je een prins was. Eerlijk waar, toen jij terugging en de leeuw probeerde weg te jagen. Hij was eigenlijk helemaal niet van plan om je te doden, die leeuw," zei Cor. "Ik weet het," zei Arafis. Ze waren allebei even ernstig en stil toen ze zagen dat de ander het ook wist van Aslan. Opeens dacht Arafis weer aan Cor's verbonden hand. "Zeg," riep ze uit, "dat vergeet ik bijna. Je hebt aan een veldslag meegedaan. Is dat een wond?" "Een schrammetje maar," zei Cor, voor het eerst nogal uit de hoogte. Maar meteen daarna barstte hij lachen uit en zei: "Als je de waarheid wil weten, het is helemaal geen echte wond. Ik heb alleen mijn knokkels geschaafd, net als iedere onhandige domoor zou hebben kunnen doen, zonder zelfs maar in de buurt van een gevecht te komen." "Maar toch, je was erbij in dat gevecht," zei Arafis. "Wat moet dat geweldig zijn geweest." "Nou, het was heel anders dan ik verwacht had," zei Cor. "Maar Cor bedoel ik, je hebt me nog niets over koning Lune verteld en hoe hij ontdekte wie jij was." "Nou, laten we dan eerst maar eens bij gaan zitten," zei Cor, "want het is nogal een lang verhaal. En tussen mij twee haakjes, mijn vader is een geweldige man. Ik zou net zo blij zijn, of bijna tenminste, als was gebleken dat hij mijn vader is, ook als hij geen koning was geweest. Maar er gaan natuurlijk wel allerlei afschuwelijke dingen met me gebeuren. Een opleiding en zo. Maar goed, je wilt het verhaal horen. Ik ga het vertellen."